Lucas 24, vers 13 tot en met 27. Lucas 24, vers 13 tot en met 27.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordde, de zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was.
Het woord dat wij willen overdenken, waarnaar wij samen willen luisteren, vindt u in Lucas 24, vers 15 en 16. En het geschiedde terwijl ze samenspraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Gesloten ogen. Met Pasen. Ik zeg het niet. Gods woord zegt het. Het is duidelijk. Gesloten ogen. Met Pasen. Zo de Heer hem wil en wij leven, hopen wij vanmiddag nog wat meer te horen. Maar we willen ons nu concentreren op de tekst die ons is voorgelezen. Gesloten ogen met Pasen. Waarom? En hoe lang? Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, dat is nou mijn probleem. Hoe lang? Anderen zien het. Ik weet het, ik merk het. Maar bij mij is alles zo donker. Nou, luister naar het woord van de Heere, dat ik u in zijn naam mag verkondigen. Ook aan mezelf mag verkondigen. Gesloten ogen met Pasen, waarom en hoe lang. Wel nu, geliefde gemeente en allen die bij ons zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Het is vandaag de dag waarop we op heel bijzondere wijze gedenken de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En we mogen ook en moeten ook nadenken over het effect dat die opstanding mag hebben in het leven van Gods kinderen. Christus is opgestaan. Hij is de vorst van het leven. Ja, hij is het leven zelf. Volgens zijn eigen getuigenis. Denk alleen maar aan wat de Heer Jezus zegt tegen Martha in Johannes 11, wanneer hij op het punt staat om Lazarus uit het graf tevoorschijn te roepen. Iedereen zegt, dat kan niet. Hij ruikt. Te laat. Te laat. Waar zit Lazarus in de kerk? Waar zitten die familieleden van Lazarus? Waar zitten die kennissen van Lazarus? Te laat. Luister eens. Jezus zegt, als je op het punt staat om Lazarus terug te roepen in het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Inderdaad, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is het leven zelf, gemeente. En hij doet allen die door een waar geloof hem ingelijfd worden en zijn, delen in dat leven. Hij deelt dat extra leven aan hen mee. Extra leven dat hij heeft verdiend door zijn offer te brengen. Het werk te volbrengen wat de Vader hem had opgedragen. Extra leven dat hij heeft verworven door zijn lijden en sterven. En de Heere onderhoudt dat leven ook. Daarom komen we zondags in de kerk. Als we werkelijk de stem van Christus hebben horen klinken in ons hart. En dan komen we ook steeds weer naar de kerk. Want we moeten die stem steeds weer horen. Want dat leven moet onderhouden worden. Het is niet zo, je wordt wedergeboren en dan krijg je het eeuwige leven in beginsel. En dan, nou ja, dan gaat het linea recta op naar de stad die fundamenten heeft. Zo ligt de zaak niet. De Israëlieten die werden verlost uit Egypte land. En ze werden dagelijks, of niet, begenadigd met manna, hedendaags brood verzadigd. Ze zeiden niet, nou dat is fijn, we zijn verlost. God heeft ons wel gedaan. Nee, nee, ze moesten door de woestijn elke dag uit hun tent komen om het manna op te rapen. Dat de Heere in zijn genade liet regenen. Manna dat heen wees naar het brood uit de hemel. Naar Christus zelf, gemeente. Zo Christus, hij deelt het leven uit dat hij extra heeft verworven voor doden in zichzelf. En hij onderhoudt het ook. Heel duidelijk. En dat doet hij op zijn eigen manier. Als de soevereine. Als de verhevene. En de getrouwe levengever. En levenonderhouder, gemeente. Hij is de goede herder. Die het leven, het eeuwige leven. Het echte leven. Het leven in gemeenschap met de drie enige God. Jazeker. Dat zich uitstrekt tot in het paradijs in de hemel. Hij is de goede herder die het leven van al zijn schapen garandeert. En die dat leven ook beschermt. En onderhoudt. Juist ook als het verdwenen lijkt te zijn. Maar ondanks alle onderwijs dat ze van de Heer zelf herhaaldelijk ontvangen hadden. Voor hij werd gekruisigd, gemeente, zijn de discipelen. Op de dag van de opstanding van de heiland nog ver verwijderd van en zich verblijden in de overwinning van hun borg, van hun hoofd, van hun zaligmaker en heren. Ze hadden het allemaal kunnen weten. Had de Heer niet bij verschillende gelegenheden gesproken van zijn komend lijden en sterven en dat hij daarna ook zou opstaan uit de dood en wel op de derde dag. Maar nadat ze zijn heen gegaan door al dat vreselijke wat er op de dag voor de kruising gebeurd is en op de dag daaraan voorafgaand, de dag zelf en de dag daaraan voorafgaand, gemeente, ja, en niet te vergeten ook de dag na de kruising, zijn ze allemaal overmand door verdriet en troosteloosheid. Ze zijn geheel verslagen en verward. Ze zijn hun heren kwijt. Is dat bij u ook wel eens gebeurd? Historisch gelovigen, die hebben daar geen last van. Die kunnen altijd geloven. Ik denk wel eens bij mezelf, ik wou dat ik daar kon. Ik ben er gewoon jaloers op. Aan de andere kant ben ik er ook weer niet jaloers op. En dan denk ik, ja, dat is het echte ook niet. Maar als we alleen maar met een historisch geloof ons op de been houden, dan kennen we dat niet. Die worstelingen, die strijd van het geloof. Welkom in de strijd. Dat is juist het leven van degene die door wedergeboorte het draaihek van het koninkrijk der hemelen mogen binnengaan en ook mogen zien. Die komen in de strijd. Want zonder strijd is er geen overwinning. Niet dat ze in die strijd ondergaan, maar in die strijd leren ze het geloof te werken. Dat de Heere wil schenken om niet door zijn Heilige Geest. Nou kijk. Die discipelen die zijn allemaal eigenlijk verward en verslagen. Ze zijn hun Heere kwijt. Ze zien nauwelijks een begaanbare weg naar de toekomst. In de tekst van deze dienst vanmorgen horen we van twee van hen. Ze worden door de evangelist Lucas voorgesteld als twee mannen die op de dag van de opstanding van Christus op weg zijn van Jeruzalem naar het kleine dorpje Emmaus, dat op een afstand ligt van 60 stadien. Dat is ongeveer, nou ja, laten we zeggen, een paar uur gaans, 10 kilometer. De naam van de ene wordt nadrukkelijk genoemd. Waarom die andere niet genoemd wordt, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet, weet u het? Eén wordt er genoemd, Cleopas. Waarom zou die andere nou juist niet genoemd zijn? Ja, zijn ze die naam vergeten of zo? Heeft Lucas gezegd, nou ja, dat is niet zo belangrijk. Nou, iemand heeft eens een keer gezegd, die naam die wordt niet genoemd, want dan kan jij je eigen naam daarin invullen. Nou, dat is nog niet zo gek, gemeente, denk je niet? Denk je niet? Hè? Dat is nog niet zo slecht. Want is het ook voor mijzelf, voor jouzelf, niet geweldig belangrijk dat we ieder persoonlijk op een dag als vandaag ons met het hart betrokken weten bij de boodschap van onze tekst. Vandaar, als we onze eigen naam nou eens zouden mogen invullen, hè? Naast die naam van Cleopas, gemeente. Wel nu, die twee discipelen die vermeld worden in onze tekst bevinden zich met Pasen op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Waarschijnlijk gaan ze weer terug naar hun normale dagelijkse leven. Maar dat ze daar nou zo geweldig naar uitzien, kunnen we ook niet zeggen. Misschien is er ook wel moeders in de kerk die doodmoe zijn van alles. En die gewoon opzien tegen alles, tegen de week die voor hen ligt. En ze denken bij zichzelf, hoe kom ik er door? Of iemand anders die een betrekking heeft ergens waar het moeilijk is. En die zegt, ja, ik zie er eigenlijk ook tegenop. Kijk nou die mensen hier, die twee. Je krijgt nog niet bepaald de indruk dat ze zin hebben om naar dat werk terug te gaan. Ze zijn erg terneergeslagen. Wegens wat er allemaal de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd. Er was een tijd geweest dat ze zich in de nabije tegenwoordigheid van Christus mochten bevinden. Ze waren persoonlijk getuigen geweest van de kracht die er van hem uitging. Met name bij de wonderen die hij verrichtte en het onderwijs dat hij gaf. Niet als de schriftgeleerde, maar met goddelijk gezag. En dat had hen opgewekt tot geloof en tot de hoop. De levende hoop dat hij het was die naar Gods belofte Israël verlossen zou. En zij waren ook een stukje van Israël. En zo was hun hoop geboren die gevestigd was geworden op hem. Hij was degene en zou degene zijn die Israël zou verlossen van zonde, ongerechtigheid, de dood en de duivel. Wat hadden ze zich ook persoonlijk betrokken gevoeld bij het woord en het werk van Christus. Ja, we horen natuurlijk allemaal preken, hè, mevrouw, toch? Ja, en nu vandaag ook weer. Nou, dat is prachtig, hè? Maar het gaat erom dat je persoonlijk betrokken wordt. Anders komt het niet goed op weg naar de eeuwigheid. Dominee, niet zo wijzen met je vinger. Je preekt ook voor jezelf, dominee. Jazeker, daar gaat het om. Dat we persoonlijk betrokken worden. En nu krijgt u misschien een prikje in uw geweten. Nu gaat u misschien stijgeren en zeggen, ja, het moet blijdschap zijn vandaag. En zus en zo, ja, dat zal waar wezen. Dat zal wel waar wezen. Maar niet gemaakte blijdschap, maar echte blijdschap, gemeente. Die vrucht is van het werk van de Heilige Geest in mijn hart, die me aan Christus verbindt. En die me op hem doet zien als mijn koning, mijn priester en profeet. Om hem groot te maken. Daar gaat het om. Het gaat erom dat we ons persoonlijk betrokken voelen. Historisch gelovigen, die leven daar gewoon overheen. Die zeggen, nou, daar heb je weer zo'n zware preken. Het wordt allemaal zo persoonlijk en zo, met ik wat allemaal. Je moet wat meer vrolijk zijn in de kerk en je moet wat. Waar zitten die mensen? Hoort u wel dat de herder u kent? Hoort u dat wel? Je wordt bij de naam genoemd, hoor. Ja, het ging er helemaal niet om of het vol was en hoe die was. Het gaat erom of u de stem van de herder hoort. En de herder die roept de zijne, maar hij roept ook anderen. Anderen die zonder hem voorttoppen met wat godsdienst. Het zij zwaar of oppervlakkig en licht. Maar zonder de levende band met hem. Hij roept ze. Hoort je wel? Hoor je het wel? Als je Christus nog niet kent. Als je alleen maar kent uit het boekje. Dat u misschien gelezen hebt. Ik heb het niet over de Bijbel. Dat is niet het boekje. Dat is het boek der boeken, gemeente. Dat is nog even wat anders. Het gaat erom dat wij persoonlijk betrokken raken. Dat kun je merken in Dan Wouden, hè. Als een moeder betrokken raakt persoonlijk, Dat kun je merken aan een dominee, kun je merken aan een ouderling, en een grootmoeder, en een grootvader, en een jongen en een meisje. Daar gaat het om. Bid je daar ook om? Vraag je daar ook om? Want het moet bij de Heere vandaan komen. En hij geeft mildelijk en verwijt nooit. Opent uw mond, het eerste versje, wat onze kinderen leren, hè? Wat we zelf geleerd hebben vroeger. Hij is van mij vrijmoedig, zo is het. Op mijn trouwverbond, alles wat u ontbreekt, dat schenkt ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Ja, die twee die hadden zich persoonlijk betrokken gevoeld en geweten bij het woord van Christus en het werk van Christus. Nou, hè? Mag je daar nou zelf ook iets van kennen, dominee? Hè? Want je kan er wel mooi over preken, maar ken je daar nou ook persoonlijk iets van? Hè? En jongens en meisjes, medereizigers, ja, ouderwets, hè? Maar we zijn het wel, hoor. Op weg naar de eeuwigheid, de nimmer eindigende eeuwigheid. Denk je dat eens in? Is je ziel daar al op voorbereid? Het is even. Jagen. Bumperkleven. Maar na dit leven komt een eindeloze eeuwigheid. Ja. Denk je dat eens in, gemeente? Daar hoef je niet alleen maar oud voor te zijn om daar inzicht in te hebben. Want de Heere wil het ook geven aan jonge mensen. Nee, die twee uit onze tekst, die hebben een levende band met Christus. Omdat dat van Christus is uitgegaan naar hen toe. De geest van Christus heeft hen ingewonnen voor hen. En daarom is er hoop. Een levende hoop, gemeente. Maar ze zijn het kwijt. Ja, die beide mannen, die zijn het kwijt op de dag van Jezus' opstanding. Het zijn ware christenen, dat is heel duidelijk, zou ik zeggen. Ze behoren bij Christus met lichaam en ziel. Christus is hun Here en hun Heiland. Dat blijkt al uit de gesprekken. Oh ja, dat is natuurlijk ook allemaal waar als je zegt dat er een gebrek aan geloof is. Ja, meneer, ja hoor, u hebt gelijk. En dat is niet mooi, dat is ook zo. En er is ook een gebrek aan geloofszekerheid, daar heb je ook gelijk aan. En er is ook gebrek aan geloofsblijdschap. Dat is ook waar. We willen dat echt niet bagatelliseren. Met name op de dag van Jezus' opstanding. Maar om een lang verhaal kort te maken. Niemand kan natuurlijk ontkennen dat die mensen verlegen zijn om Christus, hè? Hoe is dat met u, mevrouw? Ik weet niet hoeveel malen u al in de kerk bent geweest. Dan ben je vanmorgen ook in de kerk. Maar hoe ben je nou gekomen? Zitten hier ook mensen in de kerk die verlegen zijn om Christus? Dan zit je op de goede plek, hè? Want hij daalt af naar ons. In het gewaad van het woord. Dat gewaad van het woord, dat is vaak gescheurd en er zit vlekken op en noem maar op. Maar hij komt wel, hoor. En al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dat gebeurt ook hier. Waar de Heere tot ons wil komen in het gewaad van het woord. En wat zou het heerlijk wezen als wij dat ook kennen. Die verlegenheid om Christus. Want dan wil de Heer ons daar uittrekken. Dan wil hij ons op de weg wijzen. En laten gaan. De weg van het geloof. De weg naar de zekerheid en naar de blijdschap. Ja, die twee die zijn erg verlegen. Om Christus, gemeente. En dat is in feite eigenlijk het enige onderwerp van hun gesprek. Dat kun je goed merken aan een mevrouw in Danwoude. Als ze werkelijk verlegen gaat worden om Christus, een plaats over de vakantie en over de boot, hè? Ja, en over allerlei dingen, en de resultaten op school en de CITO-test, het test en weet ik wat allemaal, maar, precies, lang verhaal kort maken, komt steeds naar boven. Ik wou toch zo dat ik zeker was een kind van God te zijn. Hoor je nou wel dat je bij de naam wordt genoemd? Hoor je het nou wel? Dat is het enige onderwerp van gesprek. Al die andere dingen waren misschien ook wel mogelijk. En in uw leven ook. En je hebt het druk. Maar je kunt altijd merken. Altijd raak. Als iemand verlegen wordt voor de gemeenschap met Christus. Dan komt dat steeds boven. En dan praat je niet zo gauw met iedereen. Maar dan praat je gauw met degene die er ook iets van kennen. Niet waar, broeder? Want die begrijpt het. De fariseeën en de schriftgeleerden die de Bijbel op een rijtje hebben staan. Die begrijpen dat helemaal niet. Maar degene die wel geleerd hebben God kwijt te zijn. Die snappen het wel. Begrijp je? En dan zoek je elkaar op. En zie je ook met die twee. Die begrijpen elkaar, hè? Ja, gemeente. Het enige onderwerp van gesprek. In al hun twijfels en gemis. In al hun onzekerheid en neerslachtigheid komt dat heel duidelijk openbaar. Is er dan geen tempel, heren? Is er dan geen synagoge, heren? Zijn er dan geen levieten en priesters, heren? Worden er dan geen offers meer gebracht? Is er dan geen bloed dat stroomt? Hoort u dan niet van de lammeren die wijzen op het lam Gods? Ja, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar het punt is, ze missen de persoonlijke nabijheid van Christus. Ja, ik meen dat ik het al eens eerder verteld heb hier. Maar geeft helemaal niks. Maar de vader van een van uw voormalige predikanten. Ik heb het hem zelf horen vertellen destijds. Hij is nou in de eeuwigheid. Die zei, ik was de Heer zo kwijt en ik liep zo mijn gemis. Het was in Zeist, hij ging zo naar de kerk. En het eerste vers wat gezongen werd in de kerk was, maar de Heer zou uitkomst geven. Hij zegt, dat was voor mij de hele gemeente, die zong voor mij. Kon je dat nou begrijpen? Ja, gemeente, heerlijk hè. Ze hebben samen gezongen, het hij gaat ter de jacht ontkomen. Het geeft me sterker naar het genot. Als je het water van het leven hebt leren drinken, dan ken je die dorst. Die komt steeds weer opnieuw. Je zult nooit meer dorsten, dat weten we. Maar steeds komt die dorst naar de Heere toch weer, naar dat levende water weer naar voren, gemeente. Ze missen de levende persoonlijke band met Christus, gemeente. Ze leven op prakjes. Prakjes, hè? Ja, ja. Van vroeger, weet je het nog? Oh, wat was dat toch heerlijk, hè, jongen? En ze bevragen elkaar, ja. Oh, ja. Nu zijn we alles kwijt. Ja. Oh, wat een gemeenschap is dat, hè? Ja, heb je dat begrepen, gemeente? Zitten er van die mensen hier die die tijden hebben gehad en misschien nog wel die tijden hebben, dan zeggen, ja, ja, dan ga je terugkijken wat er in het verleden gebeurd is. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Begrijp je wel? Toch? Ja. Iets daarvan zie je bij die twee. Als later dan ook de Heer Jezus in ons eigen persoon zo ongemerkt als het ware met hen mee gaat oplopen en op zo'n meesterlijke en majesteitelijke wijze hun mond weet te openen, dan komt dat eruit dat ze hem missen. Het is net als met de bruid uit het Hooglied, hè? Dat kind dat was zo moe en ze kwam niet van de bed af, hè? Toen haar bruidegom in de nacht met de dauw in zijn haren voor de deur stond om te kloppen. Ze kwam er niet uit, hè? Nee, ze kwam er niet uit. Ze was zo lui, ze was zo moe. Ze zei, ik moet dan altijd werken. Moet dan altijd maar weer eens uit mijn bed komen. Dat kan toch allemaal niet, gemeente. Nou, nou. En dan gaat die bruidegom, die gaat weg. En dan komt ze. En dan komt ze tot zichzelf. Want dan, die woorden van haar bruidegom, mijn liefde, mijn duiven. Die kan ze niet kwijtraken. Ze kan niet in slaap komen. En ze komt uit bed en ze gaat. En ze gaat de deur uit, het huis uit, ze gaat in de donkerte van de nacht. Kind, wat doe je daar? Ja, ik ben mijn bruidegom kwijt. Dan komen ze de dochters van Jeruzalem tegen. En dan zeggen die dochters, die meisjes van Jeruzalem, kind, wat doe jij hier op straat? Ja, ik ben mijn bruidegom kwijt. Ja, je bruidegom kwijt, je liefste kwijt. Nou ja, dat kan toch wel eens gebeuren, ja. Maar mijn liefste is blank en rood. Hij draagt er wanneer we over 10.000 alle sneuvelen en die gaan op de vlucht als de vijand eraan komt. Maar mijn liefste, dat is er één. Dat is de overwinnaar, hij is zo groot. Wat vindt u daar nou van, meneer? Als die bruid dan uit haar gemis gaat spreken over haar bruidegom, dan lijkt het wel alsof ze in dat gemis hem nog heerlijker kan uitschilderen dan vanuit de tedere nabijheid, gemeente. Ja, die twee, die hebben geleerd om een verlossing te zoeken bij Christus, maar ze leven helaas niet in het licht van Christus, in het licht van zijn hoop, in het licht van zijn overwinning, als borg voor al de zijnen. Die boodschap die hen van tevoren was aangezegd. Ze wandelen op het gevoel en niet door het geloof. Pleitend op het woord van Christus zelf, dat hij tot hen eerder had gesproken. En zo wandelen ze in de schaduw en daar is alles donker. Dan pijnst de ziel, is het waar. Zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? O gemeente, de tedere gemeenschap van de Heer Jezus. Toch? Dat is toch niet ziekelijk, hè? Dat is toch niet overdreven middeleeuwse mystiek of zo? Nee, maar dat is toch de werkelijkheid om die tedere nabijheid van de Heer Jezus meegemaakt te hebben persoonlijk en dan alles kwijt te zijn. alles kwijt te zijn. Heb je dat wel eens ervaren? Misschien zit er wel een zo in de kerk, een aangevochten ziel. Die zegt, zou dan alles maar inbeelding zijn geweest van vroeger. Ik heb wat ingebeeld. Alles wat ik toch in het verleden vanuit de persoon en het werk van Christus ervaren heb, kan toch niet aan kennen. O, die heerlijke nabijheid van de Heer te moeten missen. En niet te kunnen missen en ook niet te willen missen. Wat een verdriet, gemeente. Nee, dat verdriet, dat raak je niet kwijt om op vakantie te gaan. Nee, of een paar dagjes vrij te nemen. Nee, gemeente, iemand die in zulk een soort gemis rondwandelt. Die zoekt uit het gemis verlost te worden. En die zoekt in die toestand het gezelschap ook van anderen. Die of de Heere zelf kennen. Of die ook in zo'nzelfde situatie zich bevinden. En ik zei het al. Nee, die gaan niet naar de schriftgeleerden en de fariseeën. Want die begrijpen dat toch niet. Die begrijpen dat niet. Die zeggen, je moet geloven, joh. En die lammeren worden toch geslacht. Dat weet je toch. En we hebben toch een tempel. Hè? Nou, praat er dan alsjeblieft niet over. Doe niet zo pessimistisch. Wees vrolijk, altijd vrolijk zijn. Ja, ja. Ja, het is duidelijk, gemeente. Die twee mannen uit onze tekst, die leven in het geestelijk donker. Het is in hun ziel als wat je leest bij de psalmdichter, ik wou vluchten, maar kon ergens heen, zodat mij de dood voorhanden scheen. Dat alle hulp mij gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Wat zeg je? Niemand zorgde voor mijn ziel? Is er dan niemand in de buurt die zorgt voor hun ziel? Kijk eens wat er gebeurt. Daar komt hij al. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Hij is de goede herder. Hij weet wat in het hart van de zijne leeft, gemeente. Al hebben ze het hem misschien nog niet eens verteld. Maar hij weet het al lang. Dat heeft Johannes gezegd in zijn evangelie. En het is ook zo, gemeente. Hij heeft het opgetekend uit de mond van Christus. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend, gemeente. En zo zijn die twee mannen, die zijn Christus kwijt. Maar Christus is die twee mannen niet kwijt. Hou je dat goed vast. U die in donker zit en die zo schreeuwt om de gemeenschap met God. Die zo schreeuwt om een kus van de Heere. U bent de Heere misschien wel kwijt, maar de Heer is u niet kwijt. Kijk maar naar die emmerschakelsgemeente. De dag dat hij opreist uit het graf. Gaat hij zijn herderwerk dat hij tot aan en tot in de dood heeft verricht voortzetten. Heeft hij niet zijn leven afgelegd en gegeven voor zijn schapen. Zie eens wat de goede herder doet. Met Pasen, gemeente. Hij neemt zijn leven weer op en hij gaat al zijn schapen opzoeken en bij elkaar brengen. In de brief aan de Hebreeën wordt hij genoemd de grote herder der schapen. Hier tussen Jeruzalem en Emmaus zijn twee verstrooide schapen die diep in de put zitten. Omdat hun hoop op hun persoonlijke verlossing totaal vervlogen is. Met al hun ervaringen en bevindingen. Uit het verleden. Die hoop die hadden ze nog niet zo heel lang geleden toch duidelijk gehad. Toen ze met hun eigen oren de woorden van Christus gehoord hadden. En de geest het had toegepast aan hun hart. Toen ze met hun eigen ogen ook die wonderwerken van de Heere hadden gezien. Oh, wat waren ze brandende geweest om in hun hart. Om die Heere te volgen en te kennen. Om zich helemaal aan hem toe te vertrouwen, gemeente. Maar dat was allemaal nog voor de kruisiging gebeurd. Voor de kruisiging. Toen hadden ze een voorproefje gehad eigenlijk van het komende paradijsleven. Waar geen zonde en dood en ziekte meer zouden zijn. En waar ook geen godsgemis zou zijn. De totale verlossing Israël, ze hadden er zicht op gekregen. Alles was zo ruim. Iedereen kon wel zalig worden. Want die zaligheid en die verlossing en die Christus was zo groot. Hoor je wel dat God je kent? Hoor je wel dat je bij de naam wordt genoemd? De Heer noemt zijn schapen bij naam, hoor. Allerlei soorten schapen vanmorgen in de kerk. Maar de Heer noemt ze wel. En geeft ze allemaal een beurt. Zie je wel, wat dunkt u van de Christusgemeente? Ja, predikant, wat dunkt je van de Christus? Is hij geen volmaakte herder van alle schapen voor wie hij zijn leven gaf? Weet hij niet van al zijn schapen hoe ze heten en wat er omgaat in hun ziel? Hij kent de zijne, door en door en stuk voor stuk. Hij weet maar al te goed hoe gemakkelijk ze verdwalen. Hij weet het maar al te goed dat ze zijn leiding nodig hebben. Hij moet niet alleen het leven geven, maar hij moet het leven ook onderhouden. Vandaar dat mensen die God leren vrezen en die door de wedergeboorte het leven hebben gekregen in beginsel, die kennen ook tijden dat ze alles kwijt zijn. En dat komt omdat de Heere dat steeds weer moet onderhouden en hij doet het ook en hij wil het ook. Ziet u, dat is het evangelie. Het is niet één keer wedergeboren zijn en dan linea recta opmarcheren naar het hemels Jeruzalem. Het is anders. Het is in de strijd des geloofs zetten, door de engel voortgaan, op de smalle weg van het leven gaan. En dan de ogen op mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is op mijn voet voeren uit haar boze netten. Zo is het op de smalle weg, gemeente. Begrijp je? En dat weet de Heere. Dat zijne zijn leiding ook steeds weer nodig hebben. En hij weet dat niet alleen, gemeente, maar hij handelt er ook naar. En ze zoekt de goede herder, die zoekt die schapen die hen kwijt zijn op. En hij loopt met ze mee. Zeker met deze twee. Hij is heel vlakbij. En ze hebben er glad geen erg in. Nou zit u in de kerk van Dan Wouden vanmorgen. En ik sta hier op de preekstoel, gemeente. En de Heere met eerbied gesproken komt langs. En er zitten de mensen in de kerk die zeggen waar hij het over. Ik zie het helemaal niet, hoor. Ik zie dat helemaal niet. Nee, daar is echt het werk van de geest voor nodig, hoor. Nou, daar moet je echt voor bidden, hoor. U en ik, of schoon kan mij de hulp van uw geest, zie je wel. Dan gaan je ogen open, dat zie je ook hier heel duidelijk. De Heer Jezus is vlakbij, ze kunnen hem aanraken, joh. Nou, dat komt wel goed, denk je. Ja, hoe komt dat goed? Omdat de Heer zelf eraan te pas komt. Want ze herkennen hem niet eens. En de reden daarvan wordt in onze tekst uitdrukkelijk vermeld. Vers 16. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Nou, dat laatste, dat ze Jezus niet zien, ondanks zijn nabijheid, dat zie je natuurlijk op de dag van de opstanding van Christus meerdere malen. Je ziet het met Maria Magdalena, gemeente. Ja, dat is ook wat. Die is zo in de war dat ze niet eens weet dat ze met engelen spreekt. Die spreekt met engelen of het de doodgewoonste zaak van de wereld is. Het is eventjes wat. Iemand die de Heere vreest, die kan ver van huis zijn, die kan zo in de war zijn. Dat kan allemaal zo door elkaar liggen in de ziel. Ja. Die leeft ook in het gemis van haar heiland gemeente. Ja. En de Heere, die zoekt ook haar op. Ja. Hij roept haar bij haar naam. Een van de handschriften van de Bijbel zegt Mirjam. Maria staat er in onze vertaling, maar het kan ook zijn dat de Heer Jezus haar bij haar een naam heeft genoemd, zoals ze genoemd werd in de straat als ze aan het spelen was als kind. Mirjam! En ze zegt, Rabuni, meester. De Heer zoekt haar op. Hij weet wat er in haar hart leeft, gemeente. Maar als je nou, om niet meer te noemen, als je nou haar situatie nou eens vergelijkt met die twee emmersgangers, dan zie je toch een heel opvallend verschil. Want in onze tekst wordt het toch duidelijk gesteld dat hun ogen gehouden werden, dat ze hem niet kennen. Dus dat die twee voor een poosje de Heere niet herkennen, ook al kunnen ze hem, zo te zeggen, ja, zonder moeite zelfs aanraken, dat heeft goddelijke oorzaak. En dat is een les voor mij en voor jou, hoor. Want we zitten hier op school, in de school van de Heere, die ons wil onderwijzen als hoogste profeet, elke zondag weer opnieuw, door zijn woord en geest. Hun ogen worden gehouden, staat er. Dus de tijd dat ze de heiland, ondanks zijn aanwezigheid, niet herkennen, is door de Heer zelf, tot op de minuut, hou je horloge er maar bij, vastgesteld. Zie je dat wel? Laat het maar eventjes inzinken in je hart. Dat is belangrijk, daar kunnen we van leren. Vooral vandaag, nu het er steeds meer op gaat lijken dat we steeds minder weten en begrijpen hoe de Heere bevindelijk omgaat met al de zijnen. Hoeveel mensen ook vandaag in de kerk lopen geen gevaar om geen oog te hebben voor het werk van de geest, die de geest ook van Christus is in de harten van Gods kinderen. Is er niet vaak een oversimplificatie, om het zo te zeggen, van onze voorstelling van het geloofsleven? Wordt het vaak niet zo voorgesteld vandaag, alsof het altijd alleen maar aan onszelf ligt, als we Christus niet kennen? Nou u! Is het waar of is het niet waar? Ho, ho, ho. Ja. Onderwijs. Dat wordt gedaan vandaag. Ook in onze kerken. Alsof het alleen maar aan ons zou liggen. Dat je de nabijheid van Christus, de geestelijke nabijheid, mist. Dat kan natuurlijk er zijn, maar er zijn ook bijzondere oorzaken. U ziet dat heel duidelijk in onze tekst. Is dat altijd waar, dat als een zon daar in het donker zit, dat dat dan alleen maar bekeken moet worden vanuit het gezichtshoek van zijn ongeloof en gebrek aan vertrouwen. Ik denk dat onze Dordtse vaderen daar wel anders over denken, als we tenminste daar nog wel eens een keer kennis van nemen. Onze Dordtse vader die zegt, ja, het is mogelijk dat uitverkorenen van God toch een lange tijd in het donker leven. Maar ze moeten trouw gebruik maken van de genademiddelen en de komst van de Heere in zijn genade en liefde inwachten. Zodat ze zeggen, ik blijf de Heere verwachten, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dus het is niet een knopje omdraaien, hè? Dan ben je niet gereformeerd. Wat je wel, dat weet ik niet, maar je bent niet gereformeerd. Onze gereformeerde vader, die hebben het gezien, die hebben het ontdekt. Het is geen knopje omdraaien. God is de soevereine God. Niet de dictator God, maar de soevereine God. Die periodes geeft van droogte, dat je zegt, ach, wat droog is het toch. Ik smacht van dorst. En die ook weer op zijn tijd het vocht geeft dat zo nodig is om in leven te blijven genieten. Nee, die twee emmerzwangers die hoeven niet te verdedigen natuurlijk. Want later dan blijkt dat ze niet alleen troost nodig hebben, maar ook vermaning. Daar heb u gelijk in, natuurlijk. Vanwege hun ongelovigheid. Denk alleen maar aan vers 25 en 26. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen leiden. Het was een moeten. Vanwege de belofte die ik aan de Vader gegeven had in de stilte der eeuwigheid. Het was een moeten vanwege jullie diepe val. Jullie waren zo diep gevallen, mannetjes. Zo diep. Nog dieper dan ik gedaald ben. Nee, ik moet het anders zeggen. Ik ben nog dieper gedaald dan jullie waren gevallen. Want ik ben in de hel geweest. En de Heer heeft jullie nog net buiten die hel gehouden. Moest de Christus niet deze dingen leiden. En alzo in zijn heerlijkheid. Dat is ook jullie heerlijkheid. Want dat is een heerlijkheid van de borg. Dat is een heerlijkheid van de zaligmaker. Van zondaren. Want die heerlijkheid die had ik al in mezelf. Maar het is extra heerlijkheid om zo zijn heerlijkheid in te gaan. Ze hadden niet bij het woord geleefd. En het woord van de schrift gemeend. Het woord van Christus zelf. En het woord van de schrift over Christus. Maar waar het om gaat is dit. De ogen van die twee discipelen. Op weg naar Jeruzalem, van Jeruzalem naar Emmaus. Die worden gehouden, zodat ze Christus niet herkennen. Dus dat heeft een goddelijke oorzaak. Het is met opzet dat die twee mannen Christus voor een poos niet kunnen herkennen. Dus dat is hemelse opvoedkunde. En daarom laten we altijd voorzichtig zijn, gemeente. Als de Heere zijn lieflijk aangezicht voor de zijnen verbergt, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Maar het is niet altijd vanwege een gebrek aan dorst naar God. Heb je ooit gehoord van mensen die zo'n dorst naar God hadden als die twee? Noem ze eens op. Dorst naar God is er. Leven is er. Doden dorsten niet. Het zijn de levenden die dorsten, gemeente. Ze hebben dorst naar Christus. En die dorst, hoor je het? Les van de Heere, hoor. Voor mij en voor jou. Die wordt niet onmiddellijk gelest. De Heere kan het. Maar hij doet het niet altijd. Want die twee die moeten leren leven en gaan bij het woord. Het woord van de belofte van Christus. En zo moeten ze leren leven in de geestelijke tegenwoordigheid van hun heiland. Door het geloof. Zoals dat ook speciaal na de hemelvaart zal moeten zijn bij al de zijnen. En we vragen nogmaals, waarom herkennen die twee mannen die de Heer Jezus zo missen? De Heer Jezus aanvankelijk niet, gemeente. De Heer heeft een leerprogramma. De Heer heeft een leerprogramma voor allen die bij hem horen. En daarom moeten die mensen tijdelijk verder gaan, terwijl de Heer Jezus vlakbij is, zonder het gevoel van de lieflijke nabijheid van hun verlosser. Het heeft alles te maken met de werkzaamheid van hun geloofsleven. De Heere gaat dat geloof activeren. Dat geloof moet weer gaan geloven. Vandaar het woord van Christus dat een sleutel is eigenlijk om de tekst te openen. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Vers 25. Maar dan blijft toch die tweede vraag over, gemeente. Voor hoe lang? Voor hoe lang kunnen die twee Christus niet herkennen? Waarom Maar nu, voor hoe lang? Het antwoord is dit. Het is de Heer zelf die met eerbied gesproken op zijn horloge kijkt. En die die tijdsduur bepaalt. En in die tijd, gedurende die tijd, arbeidt de Heer aan hun zielen door de schriften voor hen te openen. Ze kenden die schriften, maar die schriften waren eigenlijk een gesloten boek voor hen. Ze hadden niet gezien dat in die schrift alles gaat om Christus gemeente, om de verlossing Israëls, om de hoop van Gods volk, de vaste hoop op die verlossing die door de komende Christus in de weg van lijden tot overwinning en heerlijkheid zou tot stand gebracht worden. De heiland opent eerst de schrift. Hoor je dat, Mies? Hoor je dat, Hans? De heiland opent eerst de schrift. En daarna het oog. Niet eerst het oog. En dan de schrift. Dat is de les voor mij en voor jou. Daar zit bemoediging in. Daar zit onderwijs in. Dan zeg je, daar moet ik eens over doordenken. Daar moet ik eens over doordenken ook in mijn gebedsleven. Een plekje geven in mijn gebedsleven. In mijn meditatietijd. In mijn stille tijd voor Gods aangezicht. De heiland opent eerst de schrift. En daarna opent hij de ogen. Later moeten ze dan ook wel daarvan getuigen hoe ze langzaam maar zeker waren gekomen tot die doorbraak van dat moment dat hun ogen geopend werden. En dan moeten ze het wel bekennen, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En als onze schriften openden, dat waren ze warm geworden van binnen. Voordat Christus zichzelf bekend maakt, gaat hij zichzelf preken. Christus gaat zichzelf preken uit de schrift. En op die predikatie komt hij met zijn zegen. En krijgen ze de gevoelige nabijheid van Christus te ervaren. Dat zeg ik niet, maar dat lezen we duidelijk hier in het Paasevangelie, gemeente. Ja, de Heere Christus moet met het geloofsoog gezien worden. En dat is geloof gewerkt door de Heilige Geest, waardoor wij zicht krijgen op Christus zoals hij zich openbaart in zijn woord. In de schriften. En zoals hij ook in het leven van die twee mannen zich geopenbaard had. Door het gesproken woord. Maar die twee zijn niet met elkaar in tegenspraak gemeend. De Heer had makkelijk anders hadden kunnen doen bij die twee mannen. De Heer had ze zo aan kunnen stroomten met zijn elleboog. Kijk eens wie ik ben. Kijk eens. Dat doet de Heer niet. Dat doet de Heer bij jou ook niet. En bij mij ook niet. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat is het punt. Dan kon die arme dichter ook niet van zichzelf. Hij zegt, Heere, ik heb het geprobeerd, maar het lukt me niet. Echt, Heere, in uw woord. Maar doe u het alstublieft. Maak gij maar in uw woord mijn gang en treden vast. Dan wankel ik niet en dan verdwaal ik niet. Dan blijf ik dicht bij u. Dan wordt het, ik zet mijn treden in uw spoor. Begrijp je wel? Nou, dat is steeds weer terugkerend thema op de paasdag. Als de vrouwen bij het geopende graf arriveren. Dan zeggen de engelen, hij is hier niet, maar hij is opgestaan, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Het gaat om het woord, als hij nog in Galilea was. En zo gebeurt het met die twee vrienden op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Ze moeten Christus eerst ontdekken in de schriften. Toen, vers 45, opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En in vers 46, hetzelfde, als er is er geschreven. Het is door middel van de opening van de schriften en de opening van het verstand door de geest van Christus, dat Christus zijn volk leidt. Nou, zou dat vandaan nou anders zijn in Danwouden of in Dokkum of, ja, ik weet niet waar je vandaan komt. Dat doet er ook niet toe. Zou dat vandaag anders zijn, gemeente? Is het niet zo dat ook vandaag nog onze harten brandende mogen worden? Wanneer we in de schriften gaan zien het lieflijke beeld van Christus. Als hij ons wordt gepredikt en uitgestald in de prediking. Als de bereidwillige zaligmaker, als de volkomen zaligmaker, o gemeente. Dan denken we soms, of niet in de kerk, o dominee, ga alsjeblieft nog een poosje verder. Want het is zo heerlijk om die ruimte in Christus en die liefde van Christus, om daarvan te mogen horen, gemeente. Als hij ons mag uitgeschilderd worden in de prediking van het woord, geldt het dan ook vandaag niet, wat de psalmdichter zong. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, hè. O, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden, het is soms zo potdicht, maar als u het doet, Heer. De opening van uw woorden zal gewis gelijk en licht het donker op doen klaren. O, hoe gemakkelijk denkt een kind van God ook vandaag dat de Heer nabij zal zijn zonder het woord. Ja, ja. Dat had je vroeger ook nog wel eens op de gezelschappen. Daar had je wel goede dingen op de gezelschappen. Maar op sommige gezelschappen, daar werd meer vaak over gevoeligheidjes gesproken dan dat het woord werd bestudeerd. Dat is een gevaar dat je op het gevoel gaat leven. Net als de discipelen. Hoe makkelijk kom je dan terecht in een tijd van donkerheid. Geestelijke donkerheid en twijfel. Mijn twijfelmoedige broeder en zuster. U zegt in uw hart vanmorgen, vroeger was het anders. Vroeger was het helemaal anders, toen was het zo goed. Maar nou, ik denk al eens, hoe ouder, hoe kouder. Het is zo erg. Was het wel echt? Zitten er van die angstige zielen in de kerk? Of is het allemaal zo gezellig en traditioneel dat we zeggen, nou ja, we hebben weer een preek gehad en gehoord. En dominee, je preekt ook weer voor jezelf. Hoe is dat, gemeente? Zitten er onder ons die zeggen, was het allemaal wel echt? Als ik terugkijk en hoe het nou is. Toen ik zo onder indruk was van het woord. Het lijkt wel alsof de hemel van koper is vandaag. En het lijkt wel alsof de Heer zijn aangezicht voor me verbergt. Ah, mijn twijfelende broeder en zuster. Luister eens. Zou het kunnen zijn. Dat de Heer uw ogen houdt. Op die manier. Dat u hem niet ziet zoals u hem zo graag zou willen zien. Zou het kunnen zijn dat de Heer met het oog op uw geestelijke groei bezig is om u te leren of weer te leren om te gaan bij zijn woord. Om werkzaam te mogen zijn met de geloofswerkzaamheden in de binnenkamer. Met dat woord. Hoe staat het met het verwerken van de prediking? Predikant? Gemeente? Gaan we weer naar huis en drinken we een kopje koffie? Dat mag natuurlijk. Maar zijn we dan alles vergeten? Dat kan toch niet? Dominee, dat kan toch niet? Gemeente, dan moeten we toch verwerken? Hè? Verwerken in de binnenkamer, dan word je werkzaam met het woord. En daarom vergeet het niet. En bekommerde broeder of zuster, de Heere, wachten een poosje hoor. Voordat hij de ogen opende van die twee mannen die ons zo sympathiek zijn. En zo is de Heere vandaag nog dezelfde. In zijn opzoekende liefde als goede erder. Hoe getrouw is hij, ook vandaag. En hoe wijs, ook vandaag. Heeft hij in deze dienst zijn schapen bij de naam genoemd. En ook verloren schapen bij de naam genoemd. En heeft ze geroepen. En die zijn stem kennen als herder, die schapen, die herkennen die stem. Als in de prediking hij meekomt. En hun hart wordt brandende in hen. En ze zingen daarom bij tijden. Zo zullen wij schapen uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Amen.